Maar op dat moment wilde ik een oplossing. Ja, ik werd wel een beetje radeloos echt.
En kwam die oplossing er die middag?
Ja, wij konden toen die middag terecht bij de helppolie.
Wat kun je doen als je baby langere tijd bovenmatig veel huilt? Je luistert naar Ontroostbaar. Een podcast van mij, Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Ontroostbaar maakten we in opdracht van kinderarts Ineke de Kruif en met financiële steun van onder meer Sint Antonius Ziekenhuis en LKPZ. Aflevering 2.
Toen kregen we uitleg over de 5S-methode.
Dit is opnieuw Esther, samen met Jesse, ouder van baby Z. Ze vertelt over hun bezoek aan de ABC-poli van het Sint Antonius Ziekenhuis. Een van de weinige plekken in Nederland waar huilbaby's en ouders bij een polykliniek worden gezien door een kinderarts tegelijk met een medisch-pedagogisch zorgverlener.
Toen dacht ik, ja, dat heb ik al lang gelezen en ik heb al lang geprobeerd om hem in een inbaker slaapzak te leggen en om in zijn oor te doen.
De 5S-methode is een van de hulpmiddelen om je baby te troosten en tot rust te laten komen.
Maar toen pakte zij, de pedagogische medewerker, die pakte Seth vast en ze zei, mag ik even? En nou, ze wikkelde hem dus in en ze legde hem op de benen. Hij begon een beetje zo te wiebelen en in zijn oor te doen. En hij werd stil en hij was echt een soort knock-out. En wij keken echt toe van, hoe kan dit? Hoe doet ze dit? Nou, en op die manier hadden we het nog nooit geprobeerd. Wij waren super blij om dat te ontdekken. Wij dachten, dit gaat echt onze lifesaver zijn.
Dat is een methode die is ontwikkeld door een kinderarts uit Amerika, Harvey Karp.
Jeugdarts Willemien Klaasema.
Zijn uitgangspunt is dat baby's na 9 maanden geboren moeten worden, omdat ze anders niet meer door het geboortekanaal passen. Maar dat wij qua ontwikkeling in vergelijking met andere diersoorten eigenlijk nog helemaal niet zo klaar zijn om in ons eentje in de wereld te staan. De meeste dieren staan op en lopen weg en wij zijn vrij hulpeloos en wij kunnen nog niet zoveel. Dus wij hebben eigenlijk onze moeder en de baarmoeder nog heel hard nodig. En de veiligheid van de baarmoeder kun je dus nabootsen door de kleine ruimte na te bootsen, door een baby in te bakeren. Een baby op zijn zij te houden, want in de buik ligt een baby ook niet op de rug. Door te bewegen, want een moeder beweegt ook.
Is het een beetje als wiegen?
Ja. Door geluid te maken, want in de baarmoeder is het niet stil. Ja, dat is het geluid van de bloedstroom of de darmen van de moeder. Dus dat je zou het moeten zien als een achtergrondgeluid. En in het Nederlands noemen wij dat witte ruis. In het Engels heet het white noise. Ouders herkennen dit vaak als je dit benoemt. Want die zeggen, oh ja, als ik ga stofzuigen, wordt hij stil. Dus een stofzuiger, een afzuigkap. Je kunt het dus ook zelf maken. Dan doe je shh. En belangrijk bij dat geluid is dat het gehuil van de baby moet overstemmen. Want anders hoort de baby het niet. En in de baarmoeder kan een baby makkelijk bij zijn handjes en op zijn duim zuigen of vruchtwater inslikken. Dus het zuigen is het laatste wat je dan toevoegt. En in het Engels zijn dat 5 S'en. Swaddling voor inbakeren, side voor de zijligging, swinging voor het bewegen, shushing voor het geluid maken en sucking voor het zuigen.
Op kerstavond, ja, toen voelde ik me natuurlijk onwijs treurig. Maar ik dacht, dit gaat de oplossing zijn. En heel kerstweekend hebben wij dus zo met Seth op schoot gezeten. En maar wiebelen en in zijn oor. En dan sliep hij gewoon af en toe even. Maar
dat is wel goed dat je erbij zegt. Want het was wel, het hielp zeg maar om hem stil te krijgen. Om uit dat overstuur huilen, schreeuwen te krijgen. Maar als je hem weglegde vervolgens, van je schoot naar zijn bedje, dan was het maar zeer de vraag of hij niet weer ging huilen.
Echt met fluwelen handschoenen probeerden we hem over te leggen. Je staat gewoon constant onder spanning, want je hele dag draait om hem in slaap helpen en om hem stil te houden. Ja. En dus niet de genietmomentjes of knuffelen of alleen maar dat.
Rosalie ging met haar babytje verder naar een streekziekenhuis in de buurt.
in het gesprek keek ze eigenlijk heel snel even naar Fedde. En toen zegt ze, nou nee, er is niks lichamelijks. Dat ik echt dacht van, nou, kan je dat ruiken? Maar goed, dus toen ben ik weer weggegaan. En toen voelde ik me eigenlijk nog niet verzekerd dat er echt niks aan de hand was. Want ze had, wat mij betreft, vooral gefocust op onze maatschappelijke, hoe noem je dat? Onze situatie thuis en wie wij zijn als ouders, in plaats van naar mijn kind gekeken. Dus ik voelde me daar helemaal niet oké bij.
Je voelde je niet gehoord?
Ik voelde me niet gehoord, ik voelde me niet gezien. En ja, de eerstvolgende stap wisten we wel dat dat dan eventueel een opname zou zijn. En dat wij de zorg compleet uit handen nemen. En dat zag ik gewoon echt niet zitten.
Waarom niet?
Het kindje heeft 9 maanden in mijn buik gezeten. Niemand om mij heen kan hem troosten, behalve ik, was mijn idee toen. En dan moet ik mijn kind achterlaten bij een verpleegkundige die ik nooit heb gezien, waar ik geen vertrouwensband mee heb, die mijn kind niet kennen en vast heel goed hun werk doen, hoor. Daar geloof ik wel in, maar die hebben ook gewoon werkdruk en meerdere kinderen waar ze voor moeten zorgen. Dus toen heb ik mijn huisarts gebeld van, joh, help mij. Toen hebben we gevraagd van, joh, maar wat kunnen wij thuis doen, wat zij in een opname doen, zodat we dat een beetje na kunnen bootsen. Hij spuugde heel veel. Hij had projectielbraken, dus die kon echt door de kamer spugen. Dat ging echt over een paar meter ver dat hij kon spugen. Dus toen zijn we een heel strak regime ingegaan van dat ik 5 keer per dag ging kolven en dan de fles ging geven met dan spul erin, Johannesbrood, pitmeel tegen het spugen. En toen deed hij het 24 uur super. Hadden wij een normale baby. Toen kreeg hij opeens een normale kleur en ging hij ons aankijken. En maakte zelfs babygeluidjes dat we echt dachten, wauw.
Dat deed hij niet.
Heeft hij nooit gedaan. Hij had altijd een grimas op zijn gezicht. En opeens had hij een ontspannen bekkie. En dat was, was gewoon heel bijzonder om te zien.
Vader Marvin.
Het scheelde ook dat door het kolven dat ik ook flesjes kon geven, zeg maar. Dus dat het ook, ja, hij had een wat minder vermoeide moeder en een wat minder vermoeide vader misschien ook op een gegeven moment. Omdat het gewoon wat meer verdeeld kon worden.
Verder was gewoon hartstikke blij voor 24 uur. En daarna had hij een heldag. En echt, wat een hel was dat. Hij heeft de hele dag gehuild. En als hij niet aan het huilen was, echt serieus 24 uur achter elkaar. En ik was, nou, toen heb ik jou huilend opgebeld van, ik weet het niet meer. We moeten gaan opnemen. Ook al deze moeite die we hebben gedaan, alles wat we hebben geprobeerd, alles wat we nog konden proberen, hebben gedaan. En hij doet het gewoon niet.
Je ging van wanhoop naar weer een beetje hoop. En toen diepe wanhoop.
Ja.
Opnieuw.
Dat hele kerstweekend hebben we eigenlijk een volle focus doorgebracht. We zijn wel naar familie geweest. Maar ondertussen waren we constant bezig met hem in slaap helpen. En dat vergde heel veel energie en inspanning. Dus die 5 S'en waren we constant mee bezig. En het scheelt dat we samen waren. Dus we om en om afwisselen. Maar we waren ook gewoon inmiddels al doodmoe. Dus, en de nachten waren nog steeds heel heftig. En toen maandag was de tweede kerstdag. En toen Die avond gingen we slapen en toen zei ik, ik had voor mezelf voorgenomen van, als deze nacht weer zo ellendig gaat zijn, dan gaan we morgen zeggen dat we een opname willen. We hadden die dag daarna weer een belafspraak met de kinderarts. Die wilde dan na het weekend horen hoe het was verlopen. Die maandag op dinsdag, dat was echt weer een heel heftige nacht. En toen dacht ik, nu ga ik echt mijn poot stijf houden. En toen belden we met de kinderarts en toen moest ik uiteraard weer huilen. En Seth was weer heel hard aan het huilen. Toen zei ik, wil geholpen worden. En toen mochten we komen voor een opname.
Jaarlijks worden naar schatting 700 baby's vanwege huilen opgenomen in het ziekenhuis. Ik vraag kinderarts Ineke de Kruijf van het Sint-Antonius ziekenhuis, wanneer wordt besloten tot opname?
Er zijn eigenlijk 2 redenen. De ene reden is dat ouders eigenlijk dusdanig uitgeput zijn als ze voor je zitten en eigenlijk geen steunsysteem hebben en eigenlijk zo uitgeput zijn dat ze ook niet in staat zijn om er iets te doen of zo depressief zijn of somber, dat er eigenlijk geen andere optie is. En dan is het echt omdat de draag kracht gewoon weg is, denk ik. En de andere optie is dat we toch twijfelen als dokter. Dat we toch denken, zou er echt niet medisch iets aan de hand kunnen zijn?
En waarom dus dat zijn kan opname dan functioneel zijn?
Nou, omdat je dan toch de mogelijkheid om wat langer hebt om wat langer te observeren en eventueel ook onderzoeken te doen.
Hoe verloopt zo'n opname?
Nou, wat we daarin verschillend doen van vroeger is dat we eigenlijk van tevoren een plan maken met ouders hoe de opname eruit gaat zien, zodat ze ook weten wat ze kunnen verwachten.
En in hoeverre hebben de ouders daarin dan zeggenschap? Betrek je ze erin of laat je ze ook meebeslissen?
Ik denk dat het heel belangrijk is als zij bijvoorbeeld ergens heel bezorgd over zijn, dat het goed is dat ook terug te laten komen in die opname. En daarnaast kan het iets zijn waar ik als dokter bezorgd over ben, waar ik over twijfel. Dat is wel iets waar het gesprek over gaat. En wat we dan proberen is om zo'n opname ook echt in te plannen, op een bepaalde dag te laten starten en tot een bepaalde dag te laten duren. Meestal 3 tot 5 dagen maximaal. Waarbij we die dagen ook zo optimaal mogelijk gebruiken om te observeren. Ouders te begeleiden om te kijken van kunnen we die troosttechnieken nog geven, wat ritme geven. Maar ook andere professionals mee te laten kijken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een voorkeurshouding, de fysiotherapeut mee te laten kijken. Als er toch sprake is van voedingsproblemen, de preverbaal logopediste mee te laten kijken. En daar ook, als dat nodig is, een vervolg voor aan te geven voor als ze weer naar huis gaan. Zodat de fysiotherapeut kan overdragen aan iemand die dat in de thuissituatie over kan pakken. En de logopediste eventueel adviezen kan geven en het ook weer over kan dragen. Zodat in die opname eigenlijk zo goed mogelijk alle beschikbare kennis wordt benut en ouders zo goed mogelijk geholpen worden.
Hoe was dat voor jou om dat uiteindelijk aan te geven? Ik red het niet.
Het was voor mij eigenlijk niet heel moeilijk om aan te geven. Want ik stond gewoon echt op omvallen. En ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En ik zag dat we het samen niet redden. Jesse werd ook wat... Kijk, ik werd heel emotioneel. En Jesse die werd vaak boos. Of agressief is een groot woord. Maar
geïrriteerd.
Richting Seth. Maar ook gewoon zichzelf en mij.
Ik haalde op een gegeven moment gewoon het einde van wat wij dan de shift noemden niet meer. Want ik gewoon... Hij schreeuwde gewoon alles wat ik deed. En ik riep soms echt zo uit. Ik doe alles om je stil te krijgen, zeg maar. Het lukte gewoon niet meer. En dan liep ik soms naar boven. En dan dacht ik echt ook gewoon bijna een soort uit zelfbescherming. Van, je moet het nu overnemen, want ik word gewoon gek. Ik heb zeker nooit iets aangedaan. Maar zeg maar, dat zijn wel... Je begrijpt wel dat mensen dat zeggen. Weet je, dat ze helemaal doordraaien. Nou, en dan wil je zelf ook tegen jezelf een beetje in bescherming nemen. Dus dat waren wel de momenten. Dat vond ik echt heel confronterend om dat te voelen.
Is het wel eens door je hoofd geschoten om hem iets aan te doen?
Nee, niet om hem iets aan te doen. Nee.
En jij, Esther?
Nee, niet om Seth iets aan te doen. Maar ik weet nog wel dat ik dacht, het boeit mijn kind echt totaal niet of ik nu tegen een boom aanrij of niet. Dat vond ik ook heftig om te denken. Maar wel... ik dacht, hij laat zich niet door mij troosten. Dus het maakt hem helemaal niet uit wie voor hem zorgt. En dat had ik me heel anders voorgesteld. En,
dus
en
dat je voelde je op dat moment geen moeder?
Nee. Ik voelde wel echt zorgzaamheid ook naar hem. Maar niet meer zorgzaamheid dan liefde misschien wel. En dat vond ik dus ook weer confronterend. Want ik had het voor me gezien als een heel liefdevolle periode. En dat er bij mij een soort oermoedergevoelens bovenkwamen. En kijk, ik wilde hem wel beschermen. Maar eigenlijk meer... Er waren vooral heel veel praktische gevoelens die in mij naar boven kwamen. En niet...
En zorg.
Heel veel liefde erbij, ja.
In hoeverre voel je intimiteit met Seth in die fase?
Nou, niet. Want hij... Dat vond ik het allermoeilijkste aan die fase. Dat hij niet... Hij wilde niet door ons vastgehouden worden. Hij... dan altijd zijn hoofd naar achter afzetten. En een soort wegduwen van onze borst. Het enige moment dat hij rustig was, was met borstvoeding. Maar daar ging ik op een gegeven moment ook tegen opzien. Want altijd na de borstvoeding, dan moest je maar afwachten hoe die reageerde. Dan probeerde ik hem altijd heel zachtjes weg te leggen. Soms viel hij in slaap aan de borst en dan legde ik hem weg. En dan bleef hij slapen, maar soms werd hij wakker. En dan was het echt weer terror. En dan... was het gillen. En dat maakte voor mij dat ik dacht, oké, we moeten hulp. En de enige hulp die we nog konden bedenken was dus het ziekenhuis.
En wat zijn de resultaten van zo'n opname?
Nou, de resultaten zijn vaak wel dat het rust brengt. En duidelijkheid over al dan niet de medische oorzaak. Of over al dan niet dat het toch mogelijk is hun kind te troosten. Ik denk het allerbelangrijkste dat we het gevoel aan de ouders terug willen geven dat ze in de lead zijn.
Tegelijkertijd kunnen aan een opname ook negatieve kanten zitten. Een baby kan bijvoorbeeld een infectie oplopen door contact met andere kinderen. Voor ouders kan het pijnlijk en teleurstellend zijn wanneer hun babytje na een opname nog steeds intense huilbuien heeft.
Zet is toen afhankelijk voor 3 tot 5 dagen, als onbekend hoe lang het zou duren, maar 3 tot 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. En toen we binnenkwamen, toen werd hij medisch gecontroleerd. Dus door een arts, door een fysio, door een logopedist, door een lactatiekundige. En die kwamen dan met enige tussenposes bij hem langs, omdat hij niet te veel prikkels moest krijgen achter elkaar. En er liep dan ook nog een verpleegkundige, of meerdere, op de afdeling. Constant en pedagogische medewerkers. En een verpleegkundige die zorgde dat hij bijvoorbeeld zijn voeding op tijd kreeg en precies de juiste hoeveelheid, et cetera, in de zorg verzorgde zij. En de pedagogische medewerkers die hielpen Seth en ons met in slaap komen. En ook gewoon bijvoorbeeld met die 5S-methode om die goed aan te leren bij ons en zo. Dus dat soort hulp.
En observeren, hè? Dus zeker. Hoe die reageert op ons, op anderen. Ja. Echt kijken naar zijn gedrag.
En dat gaat gewoon 24 uur per dag eigenlijk door. Dus de hele nacht is er ook een verpleegkundige die pedagogisch medewerkers zijn. Bijvoorbeeld van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds of zo. En medisch personeel is natuurlijk ook veel. Dus er zijn heel veel mensen die met hem bezig zijn. En in die eerste dagen, de eerste 1,5 tot 2 dagen, heeft hij nog steeds gewoon gegild echt op die afdeling. En dat was aan de ene kant heel onprettig om te horen. Want als je op de gang liep, dan hoor je je eigen kind gewoon gillen. Maar aan de andere kant was het ook wel fijn, want zo was hij gewoon. En dan zagen ze ook maar eventjes hoe die was. Dus dat was ergens voor je bevestiging van, ja, het is niet zo dat dit alleen thuis doet. Daar was het ook zo.
En ook zij kregen hem niet stil.
Nee.
De ziekenhuisopname, wat was jullie betrokkenheid daarbij? Ben je dan constant in het ziekenhuis of kom je op bezoek? Hoe gaat dat?
Ja, daar mag je in principe, word je best vrijgelaten om daarin mee te, of ja, wat je aan kan. Op dat moment, wij gingen 's nachts naar huis om bij te slapen. En overdag waren we wel van 9 tot 9 meestal in het ziekenhuis. Sowieso om bij de medische controles te zijn, maar ook juist om dat ritme wat ze me in het ziekenhuis aanleren, om dat ook voor thuis mee te leren.
Ook Fedde, het kindje van Rosalie en Marvin, blijft veel en hard huilen. Rosalie overweegt steeds serieuzer om Fedde ook op te laten nemen in het ziekenhuis.
Marvin had me gerustgesteld van nee, we kunnen dit wel aan en we moeten gewoon rustig, als jij weer rustig bent en Fedde is weer rustig, dan gaan we het over hebben wat we nu verder gaan doen. Maar we gaan nu niet beslissingen nemen in the heat of the moment.
Maar dan ontdekt ze de ABC-poli van het Sint-Antonius ziekenhuis.
En toen had ik zoiets van, nou, dat is een mooie tussenstap, dat kunnen we nog wel proberen. Maar als dat niet lukt, receptionist, ik weet niet wie de afspraak maakte, die heeft de wanhoop in mijn stem gehoord en die belde terug van, ik heb mijn best gedaan en je hebt een plekje op dinsdag. En dat was super fijn en toen zijn we daar naartoe gegaan, ja.
We gingen er naartoe en wij dachten eigenlijk dat we de hele dag daar zouden zijn. Dat ze de dag in de gaten zouden houden, hoe dat gaat bij ons. Dus wij hadden Tycho naar de opvang gebracht en wij hadden gezorgd dat we alle twee daarheen konden. En toen kwamen we daar. En eigenlijk gewoon best wel fijn. Er was ook gewoon meer tijd als normaal. Bij een andere dokter had ik het idee wel, zeg maar. Dus er kon gewoon uitgebreider gepraat worden over wat er nou aan de hand was. En hoe het loopt en hoe het gaat. En heel gesprek gehad. En heel veel tips en adviezen gehad over hoe we verder konden gaan. En ook gewoon best wel bevestiging gekregen van dat we het gewoon goed deden. En dat we vooral zo door moesten gaan. En toen hadden we eigenlijk na het gesprek was het klaar. En toen konden we naar huis. En toen, dat was het eigenlijk.
En wat waren de belangrijkste tips, adviezen die jullie nog niet kenden?
Nou, we hebben heel veel over de methode gehad van het rustig krijgen van de baby. De 5S-methode, waar Roos wel mee bezig was geweest, maar ik er nog niet zo erg. Ik had er nog niet echt heel erg naar gekeken. En eigenlijk nadat dat we het daarover hadden gehad, had ik er meer naar gekeken.
Verder vond dat echt niet fijn. En dan heb je zoiets van, nou, ga ik daar dan mee door? Maar als een ziekenhuis ook zoveel vertrouwen uitstraalt in die methode, dan denk je, nou, misschien gewoon even doorheen. En dat bleek ook zo te zijn. Hij moest echt even door dat inbakeren heen. En nu wordt hij er vaak wel al rustig van als hij ingebakerd wordt.
Hoe reageerde hij aanvankelijk dan?
Begon ik nog harder te huilen. Ja. Dat huilen, dat doet echt iets met je. Dus als je dan het idee hebt dat hij harder gaat huilen van iets wat je aan het doen bent, dan stop je gewoon. Uiteindelijk had hij daar wel rust van, maar ik denk dat als je zelf het vertrouwen hebt dat iets werkt, dat dat ook heel veel doet met een kindje. In plaats van dat je denkt, oh, ik probeer dit maar even en hopelijk werkt het. Dan gaat hij harder huilen en dan heb je zoiets van, oh, ik geef op.
Ja, en gewoon heel veel tips en adviezen, want wij hadden twijfels natuurlijk over bijvoorbeeld de uitslag bij zijn billetjes. En de allergie bijvoorbeeld van de melk en dat het nog niet helemaal beter werd. En zou het wel allergie zijn of is er misschien een andere allergie?
De arts die zei van hij heeft niet de uiterlijke kenmerken die wij zouden verwachten bij een koemelkallergie. En dan zou een kindje ook minder gaan drinken, afvallen.
Nou, dat je daarover gewoon bevestiging krijgt van nou, dat is niet aan de hand. En de uitslag bij zijn billetjes en gewoon doorgaan met een bepaald salvie smeren waarvan we eigenlijk gestopt waren. Omdat we dachten van nou, daar moet je niet te lang mee doorgaan. Nou, gewoon dat je dat fijn kan overleggen en zo met mensen die er gewoon echt verstand van hebben. Dat is wel heel fijn. Dan ga je gewoon met een veel rustiger gevoel weer terug naar huis.
Bij mij was dus heel erg de twijfel, doe ik mijn kind nou tekort om dan niet op te nemen? En hij had ook allemaal uitslag op zijn gezicht. Is mijn borstvoeding nou niet goed voor hem dat hij weer die uitslag op zijn gezicht krijgt? En dat even iemand tegen je zegt van, nou, je bent echt aan het rokken. Jullie doen het hartstikke goed. Er is gewoon niks wat je nu anders kan doen. Er is niks wat wij in een opname kunnen toevoegen aan wat jullie al aan het doen zijn.
En kunnen doen nog.
En nog kunnen doen. Jullie hebben het gewoon allemaal al gedaan. En het enige wat je kan doen is volhouden en hopen dat het beter wordt. En ook van de borstvoeding, dat dat gewoon de beste voeding was voor Fedde. En dat dat ook gewoon lekker mee doorgaan. Dat is niet het kwaad, zeg maar. En dat geeft heel veel rust, dat je even de bevestiging krijgt dat je het gewoon goed doet.
Viel er een last van je schouders?
Ja, ja. En ook dat je niet daarna naar huis wordt gestuurd en tjala's, veel succes. Maar dat je daarna ook nog gevolgd wordt door het ziekenhuis om te kijken of het wel goed blijft gaan.
Je werd meteen een nieuwe afspraak gemaakt?
Je 2, ja.
Het is eigenlijk de tijd doorzien te komen, totdat het uit zichzelf minder wordt. Want dat is gelukkig, dat is het hoopvolle, bijna altijd zo dat het met 3-4 maanden ook echt over is.
Dit was de tweede aflevering van Ontroostbaar. Een podcast van Maarten Dallinga en Denise Heelhorst. Montageassistentie Rinke Vreken, beeldmerk Bridget Bensdorp. Ontroostbaar maakten we met financiële steun van Sint Antonius Ziekenhuis, LKPZ en dankzij crowdfunding. Voor meer informatie kijk op antoniusziekenhuis.nl/ontroostbaar. Dankjewel voor het luisteren en ben je enthousiast over deze podcast? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden.